Ik ga eens kijken of u een klein beetje weet waarvoor u geroepen bent. Christenen zijn in principe geroepen voor 5 dingen. En als je gemeente vormt, is de gemeente ook geroepen voor die 5 dingen. Nou, we gaan eens kijken of u ze weet. U moet ze altijd onthouden. Het is heel makkelijk, 5 dingen. Daar bent u voor geroepen. Onthoud het heel goed. In de eerste plaats, en we hebben dat vanmorgen gedaan, zijn wij geroepen, individueel en als gemeente, om God groot te maken. Daarom zingen we psalmen, daarom zingen we liederen. Daarom heeft God ons muziek gegeven, zodat we dat met elkaar kunnen doen. Dat we God groot maken, met elkaar, met onze woorden, maar ook God groot maken met onze levensstijl. Dus een levensstijl waar God kan zeggen, daar ben ik blij mee. Dat is het eerste waarvoor we geroepen zijn. In de tweede plaats zijn we met elkaar geroepen om een gemeenschap te vormen. Een groep mensen te vormen die er voor elkaar is. En Jezus zegt, als je op die manier, op een goede manier met elkaar omgaat, dan zullen andere mensen zien dat je mij toebehoort. Een gemeenschap van mensen die elkaar niet uitgezocht heeft, maar die samen geplaatst is. En die heb je overal over de hele wereld. Klein en groot, kleine grote gemeenten. Maar je bent met elkaar een gemeenschap. Sleutelwoord daarin is relatie. Want we zijn niet geschapen om alleen door de wereld te gaan. Er is wel een boek alleen door de wereld, maar zo zijn we niet geschapen. In de derde plaats zijn wij allemaal geschapen om meer en meer op Jezus te lijken. We noemen dat discipelschap. We zijn geschapen om gaandeweg in ons leven meer en meer te lijken op wie Jezus wil dat we zijn zullen. En daarom hebben we een stukje onderwijs in de gemeente. Daardoor worden we aangespoord om bezig te zijn met dat woord van God. Niet om kennis te vergaren, maar om een veranderde levensstijl te hebben. Ja? Ik ga even terug. Wat was de eerste ook alweer? Even kijken of je erbij bent. Want ik blijf dit gewoon het komende jaar elke keer roepen. We zijn geschapen om. We zijn geschapen om samen. En we zijn geschapen om. Meer en meer op Jezus te lijken. Ook met elkaar. En daar mag je elkaar aansporen. Dus als ik terugkijk, naar een paar jaar terug, mag ik zeggen. Ik lijk een klein beetje meer op Jezus. Ik ben er nog niet. Paulus zegt dat ook. Ik ben er nog niet, maar ik ben op weg. In de vierde plaats zijn wij geroepen, geschapen, om onze gaven en talenten te gebruiken, binnen en buiten de gemeente, tot eer van God en tot dienstbetoon van anderen. Sleutelwoord is gewoon dienstbetoon. We zijn geschapen om te dienen. Het is goed om tegen elkaar te zeggen, in een wereld waar het heel veel gaat om ik. Ik vind dit goed, ik vind dit goed, ik vind dit goed, het gaat om ik, ja toch? En wat ik vind is bepalend. Maar de Bijbel zegt, wij zijn geschapen om te dienen. En dan in de vijfde plaats zijn we geschapen om de grote daden van God te verkondigen, dichtbij en ver weg met woord en daad. En over dat laatste ga ik het met jullie over hebben. En het thema is martelaars gezocht. En dacht je, waarom heb je nou voor de vakantie zo'n thema gekozen? Maar het is heel makkelijk. Het Griekse woord martelaar, het woord betekent martijs en dat betekent getuigen. Dus martelaar is iemand die getuigt ondanks wat het hem kost. En meestal betekent dit in deze gevallen dat de meeste martelaren hun leven daarbij lieten. Nou, ik heb hier, en dit is dat vijfde punt. We zijn geroepen om Gods liefde zichtbaar te maken met woorden en daden. Bent u daarmee eens? Ik ga nog wat verder gestalte geven. Hier staat het. Als christenen zijn we geroepen om getuigen te zijn van Jezus en daarin de liefde van God zichtbaar te maken. Dat begint in ons huis, in directe omgeving en daarvanuit steeds verder de wereld in. Eén keer in de zoveel tijd wordt erover gepreekt en heb je bijna een schuldgevoel, want dan denk je, ja, hoe doe je dat dan? Dus toen ik de laatste maanden wat bezig was met dit thema en ik keek naar het leven van Stefanus, dacht ik, hij is een mooi voorbeeld daarvan. En ik ga kijken naar een aantal bijbelgedeeltes, 8 versen. Ga ik gewoon even door Handelingen 6, 7 en 8 lopen. En dan ga ik je een aantal richtlijnen geven, kijkend naar het leven van Stefanus, hoe we dat kunnen doen. Dus we lopen even door het leven van Stefanus. Les uit het leven van Stefanus. We beginnen hiermee. Ik hoop dat je het allemaal kunt. Daar komt hij. Er staat in de gemeente, Handelingen 6 begint met dat verhaal dat de gemeente op een gegeven moment een probleem heeft, want de Grieks sprekende weduwen die werden verwaarloosd. En dan worden de diakenen aangesteld en dan staat er van één van hen is Stefanus. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Dat is de eerste keer dat we over Stefanus lezen. Dan gaat hij een tijdje onderweg en dan lezen we een paar versen verder. Stefanus, vol van genade en kracht, was een goede diaken. Dat zou je verwachten dat er staat, maar dat staat er niet. Er staat, Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Nou, even voor de duidelijkheid, als je het woord tekenen tegenkomt in het boek Handelingen, dan heeft het altijd te maken met wonderen en tekenen die gedaan zijn in relatie met de evangelieverkondiging. Het waren tekenen dat Jezus inderdaad de Zoon van God was. Dus als je, als je dat woord tekenen ziet, dan betekent dat het zijn tekenen dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. Dus Stefanus was op een of andere manier betrokken bij de evangelieverkondiging en zijn aandeel was om wonderen en tekenen te doen. Ik werk met mensen uit het Midden-Oosten, bij asielzoekers onder andere in Nederland. En als we bijeenkomsten houden in Nederland, we noemen dat zoekersdagen, dan hebben we regelmatig dat zelfs voordat de diensten beginnen, ik moet voorstellen, zijn zo'n 100 mensen zijn daar, 20 christenen, 80 moslims, dat God spontaan mensen geneest, voordat de dienst begint. En dat is eigenlijk alleen maar een teken dat God zegt, ik ben groter en machtiger dan degene die jullie dienen. Dat is een teken. Nou, dan gaan we verder lezen. En dan staat er dat Stefanus begint ook te verkondigen. En dan staat er, en zij, dat zijn een aantal mensen die het niet met hem eens zijn, konden niet op tegen de wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Want hij was zo krachtig in zijn woordverkondiging, dat ze probeerden in discussie met hem te gaan, maar dat lukte niet. Handelingen 6, vers 10. Versen staan eronder. Dan wordt op een gegeven moment Stefanus voor het Sanhedrin gebracht. Het Sanhedrin is eigenlijk de leidinggevende groep van 70 mensen die leiding gaf aan de Joodse gemeenschap. En dan staat er, alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Ze zagen iets van Jezus en van God in zijn gezicht. En dan houdt hij een toespraak. Dan houdt hij een geweldige toespraak om uit te leggen waarom hij doet wat hij doet. Maar dan staat er aan het eind, toen zij dit hoorden, want hij was niet heel lief, hij zegt even voor alle duidelijkheid, jullie hebben Jezus gekruisigd, dat was niet de bedoeling, jullie zijn gewoon ongehoorzaam, waren de mensen niet blij mee, kun je je voorstellen. En dan staat er, toen deze Sanhedrin-leden dit hoorden, ontstaken zij in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en hij zag de heerlijkheid, de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. Mooi is dat, hè? Meestal zien we dat Jezus op de troon staat, maar dan gaat Jezus opstaan. Hij ziet Stefanus, hij ziet iemand die wat voor hem doet en hij staat op. De mensen sleven hem naar buiten en stenigen hem. Nou, even voor alle duidelijkheid, de kunst van stenigen was om iemand niet in één keer dood te gooien. Ze gooiden zulke kleine stenen dat het heel lang duurde voordat iemand stierf. Het was verboden met stenigen om iemand in één keer dood te gooien. Als dat wel gebeurde, was dat een teken van genade, maar bij Stefanus hebben ze dat absoluut niet gedaan. En dan staat er, en Stefanus zei, heren, reken hun deze zonde niet aan, en na deze woorden stierf hij. En Stefanus stierf. En goedemorgen. Zoek heerlijk een plek, er is nog genoeg plek. Goedemorgen. We zijn bezig om naar het leven van Stefanus te kijken. Dan gaan we verder en dan staat het volgende. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente over Judea en Samaria. En je zou verwachten dat de staten en zielden allemaal stijf hun mond, want ze hebben gezien wat er met Stefanus gebeurde. Ze denken, ja, we kijken wel uit, dit is gevaarlijk wat er nu gebeurt. En dan gaat het verder en dan staat er, degenen die verdreven werden trokken rond en verkondigde het woord van God met volle vrijmoedigheid. Even kort door het leven van Stefanus. Nou, wat ik je ga doen is, ik ga met je 10 hele praktische tips geven die te maken hebben met dit onderwerp aan de hand van het leven van Stefanus. En het eerste wat ik zou willen zeggen is, als wij willen getuigen zijn van Jezus, martelaar willen zijn, dan moeten we geloof hebben, niet in onszelf, maar in een grote God. Er staat Stefanus, wordt er gezegd, is een man van geloof. Nou, als je een man van geloof bent, dan is het niet zo dat hij zonder zonde was. Dan was het ook niet iemand die een groot geloof had. Een man of een vrouw van geloof is een man en een vrouw die gelooft in een grote God. En niet in zichzelf. Die gelooft inderdaad dat er een grote God is die in staat is om het onmogelijke te doen. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen in relatie met ons onderwerp. Die is in staat om mensen tot geloof te laten komen waarvan wij eigenlijk denken, dat kan niet. Dat heb je toch? Je hebt soms dat je om je heen denkt, nou die is wel dichtbij. Als ik die iets van de evangelie vertel, dan is er een kans. En aan de buurman aan de overkant, dan denk je, ja, dat is een verstokte heiden. Wat ik ook ga doen, maakt niet uit wat ik ga doen, volgens mij gaat dit absoluut nooit, nooit, nooit tot geloof komen. En zeker als je het een keer geprobeerd hebt, ken je dat? Als je je omgeving bekijkt, kijk je naar je aantal mensen, denk je nou, ik heb ze allemaal een keer geprobeerd uit te nodigen. En ze reageerden heel verschillend. Degene die heel nors reageerde, dan heb je gedacht, nou die nodig ik de volgende keer maar niet meer uit. Wie weet of die de volgende keer wel komt. En die was wel heel belangstellend, maar die zei, ja nu even niet. Nou laat ik dit zeggen, God is in staat om vandaag de dag nog steeds Paulus bekeringen te doen. Niet alleen toen, op de weg naar Damascus, maar vandaag de dag kan God dat nog steeds doen. Dus als je getuige wil zijn, dan moet je niet bijvoorbeeld al denken van hij wel, hij niet. Dan moet je een houding hebben van Heere God, u bent in staat om het onmogelijke te doen in het leven van die ander. U kunt die ander uiteindelijk de weg naar het heil laten zien. Ook al geloof ik dat niet, ook al zie ik dat niet. Ook al zit het niet in mijn eigen omgeving. Dat vind ik een bemoedigend woord voor mezelf om te redeneren. Je moet dus geloof hebben in een grote God. Het tweede is, je moet vertrouwen dat die grote God ook door je heen werkt. Want er stond Stefanus, een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. En die Heilige Geest werkte dus in Stefanus. En die Heilige Geest gaf Stefanus dan ook de mogelijkheid om te leven zoals hij moest leven. Die veranderde hem ook van binnen. Maar die gaf hem ook de vrijmoedigheid om op momenten dat hij misschien uit zichzelf zijn mond zou houden, uiteindelijk ook zou spreken. Of iets zou doen wat hij van nature niet zou doen. Dus met andere woorden, je moet geloven dat die grote God ook door jou heen kan werken. Want wij hebben allemaal een klein beetje de neiging, als het om getuigen gaat, zegt hij, wie ben ik dan wel dat ik dat zou mogen doen, dat ik dat zou kunnen? Antwoord is, je bent een kind van God waar de Heilige Geest doorheen werkt en de Heilige Geest kan meer en grotere dingen doen dan jij kan bedenken. Dus, om een getuige van hem te zijn, moeten we geloof hebben in een grote God die het onmogelijke kan doen. En we moeten geloven dat die grote God in en door ons heen werkt, zodat we inderdaad in staat zijn om inderdaad dingen te zeggen en te doen die we vanuit onszelf niet hebben. En soms heb je dat meegemaakt. Soms heb je, denk je, waarvoor heb ik dat gezegd? Heb je een bepaalde situatie iets gedaan, denk je, heb ik dat gedaan? En de Bijbel zegt, ja, dat is wat God in ons leven wil doen. Het derde is, we moeten in vrijmoedigheid uitstappen in de kracht van de Heilige Geest. Want wat me opvalt, er staat, Stefanus verrichtte, ondanks de genade van God, staat er, hè, grote wonderen en tekenen onder het volk. Wat me opvalt is, Stefanus wordt geroepen als diaken. Dat is iemand die achter de schermen werkt. Dat is iemand die zorgt dat iedereen geld krijgt en dat er voedsel is. Maar gaandeweg heeft hij blijkbaar ontdekt dat God nog iets anders voor hem heeft. Dat God hem op een of andere manier wil gebruiken in de verkondiging van het evangelie en dat hij iets heeft, dat heet de gave van genezing. Er is eens een dag geweest dat hij een keer moest uitstappen en zeggen, hé, ik ben niet alleen diaken, ik heb meer van God gekregen en dat is hij gaan gebruiken. Hij is op een gegeven moment in vrijmoedigheid uitgestapt in het geloof om bepaalde gaven en talenten die hij gekregen heeft van God aan te gebruiken. Vind ik een mooie gedachte. Hij is dat op een gegeven moment gewoon gaan doen. En ik denk dat het dan belangrijk is dat ook wij leren om uit te stappen in geloof, om daar met onze gaven en talenten daar iets mee te doen in de verkondiging van het evangelie. En ik zeg er wel bij, op de manier die bij jou past. Toen ik meer dan 40 jaar geleden bij Agape kwam werken, een christelijke organisatie, dan was een van de vormen van evangelisatie die we deden, was huis aan huis gaan met enquêtes. En ik moet je eerlijk zeggen, het was niet direct het ding waar ik nog helemaal op zat te springen, maar ik merkte dat ik daar wel, ik vond het wel heel leuk om aan de deur proberen gesprekken met mensen over Jezus te krijgen. Nou, niet al mijn teamleden vonden dat even leuk. Maar ja, je werkte bij Agape en dat was dé manier om te evangeliseren, dus iedereen deed het, of je het nou leuk vond of niet. Maar sommigen dachten bij zichzelf, oh, woensdagmiddag gaan we weer. En dan af en toe hadden we een variant en deden we het op de straat, in de Haarlemmerstraat in Leiden. Dat is ook zo'n straat waar je dan gewoon iemand in. En dan denk je bij jezelf, ik hoop toch niet dat ik een bekende tegenkom. Sommigen hadden daar geen problemen mee. Dat waren echte evangelisten. Maar het merendeel van hen vond het heel ingewikkeld. Totdat ze gaandeweg tot ontdekking kwamen dat zij gaven en talenten hadden op een heel ander terrein. Ineke bijvoorbeeld, mijn vrouw vond dit vreselijk. Maar Ineke had de gave van dienstbaarheid. En zij kwam tot ontdekking dat wilde zij werkelijk met mensen over Jezus praten. Dat waren de mensen die God in haar omgeving plaatste. Een zieke buurvrouw, iemand bij ons op de flat waar ze wat mee mocht doen. Waar ze kans kreeg om iets over Jezus te vertellen op haar manier. Die moest ik niet meenemen op straat. Die moest ik niet meenemen naar huis en huis. Die werd vreselijk ongelukkig. Wat zij wel moest leren, als je vooral de gave van dienstbaarheid hebt, dat je wel de vrijmoedigheid neemt om een keer die mond open te doen. Want mensen van dienstbaarheid kunnen dienen tot de eeuwigheid en blijven dienen en blijven dienen. Maar er komt een moment dat je toch iets vertelt over de grote daden van God in je leven. Toch? Dan kun je soms te lang je mond dicht houden. Diegenen die altijd praten, moeten misschien af en toe een keer hun mond houden en een keer een beetje weer dienen, want die overtreffen iedereen en die praten gewoon iemand de hoek in of wat dan ook. Dat is ook niet goed. Dat moet die balans zijn. Toch? Nou, dat is een belangrijk punt wat we hierin kunnen leren. Als je dit doet, dan staat iedereen met open armen op je te wachten. En iedereen komt gelijk tot geloof, toch? Oké. Dus, wat hoort daarbij? En laten we heel eerlijk zijn, je moet weerstand verwachten. Dan moet je gewoon van uitgaan dat niet iedereen even blij is daarmee. Johannes 15 zegt Jezus, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie vervolgen. Ze hebben mij het leven moeilijk gemaakt, ze zullen jullie het leven moeilijk maken. Dus realiseer je daarmee. En ik weet niet of je dat hebt, maar ik heb mensen in mijn directe omgeving, zodra ik probeer te praten over kerk, God en Jezus, dan worden ze vreselijk geïrriteerd, kort gebonden, en dan proberen ze het onderwerp zo snel mogelijk te veranderen. Hè? Maar ze verwachten wel dat ik een half uur luister naar hun verbouwing van hun nieuwe tuin en al dat soort dingen. Maar op het moment dat ik het ene neerzet, ken je dat gevoel? Dan word je gelijk aan de kant gezet, dan willen ze het niet mee hebben. En ik weet niet of u dat wel eens heeft, maar soms heb ik echt het idee dat ik denk, volgens mij leven wij en zij op een verkeerde planeet. We zijn niet dezelfde planeet, we hebben andere waarden. Dat heb je soms, hè? En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Vooral als het mensen zijn in je directe omgeving. Als iemand is die ik niet ken, kan ik daarmee leven. Maar als mensen zijn in je directe omgeving, familie, kinderen of ouders, dan is het heel pijnlijk. Kijk, wij hopen allemaal wat er gebeurde bij ons in de gemeente. Dat was zo mooi. We hebben een alfacursus bij ons in de gemeente. Student alfacursus. En een van de jonge meisjes komt thuis en die zegt, mama, ik heb denk ik Jezus leren kennen. En wat ik nou zo vervelend vind is, ik ga elke zondag nu naar de bappies toe. Dat heet, hè? Naar de kerk toe. En daar kan ik iets van Jezus. Maar ik kan er nooit met jou over praten. Sinds een aantal weken is moeders nu bij ons in de kerk. Ook vroeger in de kerk geweest, tijd vaarwel gezegd en is weer in de gemeente. En schreef op Facebook hoe ze eigenlijk, ze zei toen ik binnenkwam, had ik het idee dat ik hier thuis hoorde. Nou, dat gebeurt. En we bidden eigenlijk allemaal dat al onze familieleden dat zouden meemaken. Maar ik weet nog, toen een van onze kinderen gedoopt werd, dat mijn schoonvader in de kerk zat. En na afloop keek hij me aan, toen zei hij nog net niet wat een zooitje, maar hij dacht het wel. En dat doet pijn, toch? Want is hij eindelijk een keer in de kerk. En dan doet hij dat. Nou, dat gevoel hebben we. Er komt weerstand. En waar je voor op moet passen is dat je je daar zo sterk door laat ontmoedigen, dat je op een gegeven moment helemaal niets meer gaat doen. Dus met andere woorden, dat is belangrijk. Stefanus realiseerde dat er is weerstand. We moeten wijs zijn in het brengen van de boodschap, afgestemd op de toehoorders. Wat me opvalt is, op het moment dat Stefanus wordt beschuldigd dat hij de wet van Mozes buiten werking heeft gesteld, dat hij eigenlijk alles wat ze ooit geleerd had uit het Oude Testament niet waar is, dan houdt hij een toespraak van bijna een heel hoofdstuk en dan heeft hij het, een boodschap die bestemd is voor zijn toehoorders. Want hij spreekt over Abraham, hij spreekt in die toespraak over Jacob, over Jozef, over Mozes, hij praat over het verblijf van het volk Israël in de woestijn en dan zegt hij, de wet van Mozes is niet het probleem. Het probleem is dat jullie die wet van Mozes en God verlaten hebben. En als je dat leest, dan kan ik me haast niet anders dan de indruk onttrekken van dat hij nagedacht heeft. Er komt een moment waarschijnlijk dat ik verantwoording moet afleggen aan de Joodse leiders. En wat ga ik dan zeggen? Als hij Griekse toehoorders had gehad, had hij een heel ander woord gehad. Want hij snapte niks van al die andere Joodse wetten. Dan had hij een ander woord gehad. Dus er staat hier, je moet wijs zijn in het brengen van de boodschap. En wat zo mooi staat in Colossense 4, staat dit. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En dat woordje wijs is een heel apart woord. Gedraag u wijs, dat woordje wijs is het woord wijs wat gebruikt wordt voor een vakman die wijs met zijn spullen omgaat. die dus een huis bouwt met wijsheid, die niet zomaar aan het werk gaat, maar die heeft geleerd uit ervaring hoe dingen moeten. Er wordt hier gezegd, gedraag je dus wijs, zoals een christen die weet hoe die met zijn gaven en talenten aan het werk moet gaan. En dan staat er, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren, dan staat er dit. Vriendelijk, maar beslist. Vind ik zo mooi? Vriendelijk, maar beslist. Met andere woorden, je moet wel vriendelijk met mensen omgaan, maar gelijkertijd wel duidelijk zijn als het gaat over waar sta je voor in wat geloof je. Mooi is dat, hè? Colossenzen 4, vers 65. Ik vind het heel mooi in de nieuwe Bijbelvertaling hoe dat hier vertaald is. En als je dat doet, als je deze stappen zet, dan mag je vertrouwen dat God zelfs je boodschap bevestigt. Want wat me staat is, het Sanhedrin ziet daar Stefanus staan en zijn gelaat straalt als een engel. Het is gewoon dat God als het ware door hem heen werkt. En ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, maar dat je soms de kans krijgt dat je met mensen iets van Jezus mag laten zien en dat mensen iets van Jezus in je zien zonder dat je het zelf ziet, want je bent eraan gewend. Ik weet dat ik ergens was en toen op een receptie en toen kwam er na afloop, kwam er iemand naar me toe die zei, ik moet van mijn moeder, nou de moeder was een dame in een rolstoel die niet de gave van bemoediging had, eerder de gave van ontmoediging had, die was echt een vervelende oude mevrouw geworden in de loop van de tijd. Misschien was ze dat al geweest, weet ik niet, maar op dat moment was dat. Ik moet van mijn moeder tegen u zeggen dat u een aardige man bent. En ik dacht, oké, dank u wel. En toen ben ik later met haar gaan praten, toen zegt ze, ja, zegt ze, u, ik weet best dat ik chagrijnig ben. Maar u heeft gewoon de tijd genomen naar me te luisteren en ik heb iets gezien, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. En dat is de reden dat ik u een heleboel persoonlijke dingen verteld heb. Dat maak je mee. Ik heb maakt dat mensen je dingen vertellen dat ik denk, wie ben ik? Je kent me niet eens. Nou, dat is omdat ze iets van Jezus in je zien. En dan mag je alleen maar zeggen door genade. Dat zegt Stefanus ook. Door genade zien ze iets van Jezus in je. Dat kun je niet gaan opbouwen. We gaan even met elkaar zorgen dat we vanmiddag iets van Jezus in je hebben. Dat is iets wat gewoon van binnen komt en dat schijnt naar buiten toe. Toch? En ze alleen maar genade zeggen, dank je wel, Heer. En dan ga ik even terug naar die mensen. Want wat gebeurt er wanneer je af... Wanneer word je nou... Wat gebeurt er als je afgewezen wordt? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als je afgewezen wordt, dat vind je niet leuk. Daar kun je boos om worden. Daar kun je verdrietig om worden. Daar kun je verbitterd om worden. En het gevaar is, als je te veel naar afwijzende mensen kijkt, dan ga je al die dingen die je voorstaan niet meer doen. En wat ik zo mooi vind in dit Bijbelgedeelte is, dat Stefanus wordt geconfronteerd met afwijzende mensen en hij kijkt omhoog. Had om zich heen kunnen kijken, allemaal afwijzende mensen. En hij kijkt omhoog en hij ziet de heerlijkheid, de glorie van God en Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit. En op het moment dat je dat doet, dan gaat er innerlijk iets veranderen. Dan smelt al je vooroordelen en dan komt er weer nieuwe liefde voor mensen die eigenlijk niet zo zijn, zoals je zou, die niet dat geven wat je zou willen hebben. Dus richt je blik op Jezus, niet op afwijzende mensen. En dan gebeurt er het volgende, dan ga je bijna automatisch leren om de mensen te zien met Gods ogen. Want wat zegt Stefanus? Terwijl hij gestenigd wordt, heren, rekenen alsjeblieft die zonde toe en vernietig ze nu. Heren, reken hen deze zonde niet toe. En met deze woorden stierf hij. Mijn vriend Johanna Martins liet mij een foto zien van een meisje van 18 jaar, die in Noord-Irak gegijzeld was door de ISIS en in brand was gestoken. En vlak voordat ze stierf, hadden ze een foto van haar gemaakt en ze was voor 70% verbrand. En ze zei tegen haar moeder, maar, zorg dat je niet de mensen die dit gedaan hebben haat, maar bid voor hen. En 2 uur later stierf ze. Dat is God. Dat is genade. Dat kan alleen maar zijn omdat God in haar leven werkte. En elke keer als ik die foto weer zie, dan denk ik, wat zou ik gezegd hebben? Maar waarschijnlijk op dat moment werkt God zo krachtig door je heen dat je dat kan zeggen. Maar het was een heel, heel vermoeiend, moeilijk verhaal. We zijn bij 8, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Klopt 8? Oké, gaan we volgende. Je getuigen, en vind ik mooi, draagt over je graf heen. Wat ik zo mooi vind is, dat Stefanus, Zijn getuigenis is zo sterk dat op hetzelfde moment dat de kerk verstrooid wordt, gaan de mensen alle kanten uit en ze blijven met vrijmoedigheid het woord van God verkondigen. En wat heel interessant is, de vroegchristelijke kerk heeft zo'n dik boek en dat heet het Boek der Martelaren. En wat ze gedaan hebben is alle mensen die in de eerste paar eeuw gestorven zijn op allerlei martelaren manier hun verhaal opgeschreven ter bemoediging. Ter aansporing dat God krachtiger is dan degene die hen martelen. En die verhalen werden in de kerk verteld om mensen aan te sporen. En dat is, Stefanus was de eerste martelaar die inderdaad op die manier stierf voor het evangelie. En zijn getuigenis draagt veel verder. Want door het getuigenis van Stefanus heen is het door de eeuwen heen gegaan. En zeker in de 5e en 6e eeuw zijn er heel veel kerken gesticht die heten Stefanuskerken. Als je een Stefanuskerk tegenkomt, moet je maar eens kijken. De oorsprong van die kerk ligt ongeveer tussen de 5e en 6e eeuw na Christus. En wat heel bijzonder is, het zijn de kerken waar de meeste wonderen zijn gebeurd. Dat is heel gek. Een van deze kerken die ik onderzocht, hadden 80 geschreven wonderen die met artsen verklaard waren in die periode, dat mensen op allerlei manieren waren genezen, in die kerken. Omdat ze op een of andere manier, en ik zeg, hoe dat werkt weet ik niet, maar in ieder geval zie ik dat zijn kracht gaat over zijn graf heen, het gaat veel verder. En het laatste is dit. Je bent een schakel in Gods heilsplan. Jouw kleine verhaaltje, wat jij maandagmorgen in de winkel houdt, je weet nooit wat het uitwerkt. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er een militair die tijdens de politieke actie in Nederlands-Indië op zondagmorgen zijn manschappen meenam naar de almoezenier. En dat deed hij niet omdat hij zelf geloofde, maar hij vond het zo zielig dat die man voor niemand preekte. Dus dan zei hij tegen zijn mannen, oké, jongens, wij gaan naar de almoezenier. Ja, en als de kapitein dat zegt, heb je niet zoveel te zeggen, dan ga je met z'n allen naar de almoezenier. Hij geloofde zelf niet, maar hij stond altijd bij de deuropening om te luisteren. Hij is terug in Nederland en 14 jaar later komt zijn vrouw tot geloof. Is in de psychiatrie terechtgekomen, is bij een zus van haar op bezoek gekomen, die is tot geloof gekomen, zij komt tot geloof. En ze komt thuis en vertelt dat aan haar man, die niet goed weet wat hij daarmee aan moet. En wat hij dan meestal ook deed, dan liep hij maar weg en dan ging hij maar ineens wandelen. En terwijl hij ineens aan het wandelen was, realiseert hij zich op een flits, hij zegt dus net als bij Paulus in de weg naar Damascus, dat alles wat die almoezenier ooit gezegd had waar was. En kort daarop komt hij tot geloof. En ik heb het verhaal gehoord omdat deze man is mijn vader. En die vrouw is mijn moeder. Die almoezenier heeft nooit geweten dat zondagmorgen in 1948, terwijl hij daar gewoon preekte voor een aantal mensen, daar een officier stond, Eugène Poppen, te luisteren naar hem die niet geloofde en het geen enkele invloed had. En 14 jaar later gebruikt God die boodschap om op een gegeven moment hem te bevestigen, het is waar. En dat is een aansporing voor ons allemaal om te blijven bidden voor kinderen, voor ouders, voor familieleden die Jezus niet kennen. Toch? Want God kan dat doen. God kan op een gegeven moment daardoor heen werken. Mijn eigen schoonvader had het geloof voor wel gezegd en als ik thuis kwam, wij konden over alles praten, het onderwijs van mijn zwagers, het werk van mijn zwagers, maar over mijn werk en over Jezus kon nooit gesproken worden. Hij wordt ziek, krijgt kanker en er kon steeds niet over Jezus gesproken worden. En in het ziekenhuis, 2 maanden voordat hij stierf, ontmoet Jezus hem 's nachts in een lied wat hij nooit meer kende, een oud psalm. En dat raakt hem diep in zijn hart. En de volgende dag vertelt hij aan iedereen die langskomt dat God hem die nacht dat verteld had. Maar hij geloofde nog steeds niet, zei hij. En uiteindelijk mocht ik de begrafenis doen. Op zijn sterfbed. En we hebben er nooit heel erg, heel diep over kunnen praten, de laatste maanden wat meer. Maar ik zou je vertellen, ik had hem opgegeven. Ik moest regelmatig, moest ik mezelf weer zeggen, blijf bidden voor hem. Ik was gewoon gestopt met de bidden voor hem. Ik had hem echt opgegeven. Ik was echt zat. Ik was het zat dat ik nooit over Jezus kon praten. Ik was het zat hoe hij zich gedroeg als hij in de kerk was bij de trouwerij van mijn kinderen. Ik was het zat. Ik ben zo blij dat God het niet zat is. Dat was een aansporing voor mij, een bemoediging voor mij. Om gewoon door te gaan. Dat is God. Wat ik niet heb, kan hij je geven. Dus op een gegeven moment, ik moet regelmatig zeggen, Heer, ik heb het geloof niet dat Willem tot geloof kan komen. Wilt u dat geloof maar in mijn hart leggen, want ik heb het niet. Dat is wat God kan doen. Dit wilde ik jullie vanmorgen voor de zomer meegeven. Als aansporing, als bemoediging, niet als last op je leggen, want ik heb helemaal geen zin om last op mensen te leggen. Dat is ook helemaal niet. Maar ik wil je wel even weer opnieuw aansporen wat we kunnen leven, leren uit het leven van Stefanus. En de eerste gemeente schreven samen Handeling 1 tot 28. En de vraag is het ons verlangen en zijn we bereid om samen Handelingen 29 te schrijven? Want het boek Handelingen stopt op een gegeven moment en wij mogen verder gaan als de kerk door de eeuwen heen. En wij mogen gewoon schrijven. We hebben volgende week bij ons in de gemeente weer 5 dopelingen. En als ik hun getuigenissen lees, er zijn erbij die met het woord zijn opgegroeid. En er zijn erbij die hebben het gewoon de student over. Die hebben gewoon Jezus leren kennen, de student Alpha. Dat is zo bemoedigend om dat te zien. Dat is de Heer die dat doet. En dat is God. Zo stil zijn. En gewoon een moment voor onszelf nemen om even in onze eigen woorden met God over deze preek te praten. Ja? Vader, het bemoedigt ons als we zien wat u door het leven van Stefanus heen kan doen. Een man die beschikbaar was voor u, die vol was van geloof en vol was van de Heilige Geest. 2 dingen die u in zijn leven heeft uitgewerkt en daarna bent u hem weggegaan. Een weg waarvan hij nooit heeft kunnen dromen als hij kijkt naar zijn hoogtepunten, maar een weg waar hij ook niet had gehoopt als hij kijkt naar de dieptepunten van zijn leven. En zo danken we u dat u ieder van ons wil gebruiken als het gaat om gemeente te zijn. Ook als het gaat over die 5e roeping om te vertellen van de grote daden van u in ons leven. Jullie bidden dat u ieder van ons helpt op de plaats waar u ons gesteld heeft. Ook als dat is waar mensen om ons heen zijn die niet direct toegankelijk zijn voor dat evangelie. Die het soms heel duidelijk afwijzen. En vooral als het mensen zijn die ons heel dierbaar zijn, dan doet ons dat pijn. En we willen u bidden, Vader, ontferm u over deze mensen. Toon uw heerlijkheid, toon u zelf. En we blijven bidden dat u uiteindelijk ook een doorbraak in hun leven wil forceren. Zodat ze u mogen leren kennen zoals wij u kennen. Daar waar we onze vrijmoedigheid prijsgegeven hebben, Vader, wil ik u vragen dat u ons opnieuw vrijmoedigheid geeft. En of u ons wilt leiden door uw geest heen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.